Waarom hebben ze jou niet opgehangen, Mühlhauser? Ze hebben iedereen van de SS opgehangen of doodgeschoten. Waarom jou niet?
Ik was administrateur. Ik had niets te maken met de Einsatzgroepen of met de selectie voor werk in het buitenland. En ook niet met acties tegen de Russische troepen of burgers. Maar u weet dat allemaal aan. Ik begrijp niet
wat de waarheid. Ik wil dat je mij zegt wat je de Russen hebt verteld, zodat ze je in leven lieten. Omdat je je leven hebt gekocht, niet, Mühlhauser? Je hebt het er levend afgebracht door iets aan hen te verraden. Wat was dat?
Ik heb ze verteld over de zoon van de Führer.
Serie in 6 delen, geschreven door Evelyn Anthony. Bewerking Dick van Putten. Regie Hero Muller. Vandaag het 4e deel.
Nadat ik de mannen van Odessa had verteld dat ik de Russen het bestaan van de zoon van de Führer had verraden, leek het een ogenblik of ze me wilden vermoorden. Maar de onbekende leider voorkwam dat en liet Beatrix en mij verder ongemoeid vertrekken. Waarschijnlijk met de gedachte dat ze mij op elk moment dat het een beter uitkwam, toch wel zouden kunnen liquideren. Mijn thuiskomst bracht nogal verwarring teweeg bij mijn vrouw Hilde.
Peter, wat is er met je gebeurd? Je vang zit helemaal blauw. Wat is er?
Nee, niets bijzonders, Hilde. Niets. Ga jij maar even buiten spelen, schatje. Ik wil even met mami praten.
Ben je soms gevallen? En waarom heb je Beatrix zo vroeg thuisgebracht?
Ga even mee, Hilde. Ik moet je iets vertellen. Ga zitten, alsjeblieft.
Winter, wat is er?
Hilde. Je weet hoeveel ik van je hou. Van jou en van Beatrix. Waarom is het zo moeilijk om te zeggen wat er aan de hand is?
Wat doe je?
Ik heb tegen je gelogen over mijn verleden, Hilde. Ik heb jou verteld dat ik een gewone krijgsgevangene was, die uit Rusland was teruggekeerd. Maar ik was een hoge officier in die tijd. Obergruppenführer bij de SS.
Wat?
Door mijn functie had ik regelmatig contact met Hitler, Himmler en alle anderen.
Was jij een van hen? Van die moordenaars?
Hilde, doe alsjeblieft.
En dan mogen de best niet riepen en niet in programma's kijken op televisie over concentratiekampen en de uitroeiing van Joden. God, ellendeling dat je bent. Ik zal je dit nooit vergeven.
Hilde, ik weet dat ik niet eerlijk tegen je ben geweest, maar probeer het toch te begrijpen. Ik was zo bang om jullie te verliezen. Het spijt me, Toe, luister toch naar me. Vandaag is er iets gebeurd. En daar werd Beatrix bij betrokken.
Beatrix? Wat er met jou gebeurt, interesseert me niet. Mijn vuile schof, maar mijn kind zijn naar buiten laten.
Ze heeft er niets van gehoord. Ze weet nergens van. Ik zal je nou alles vertellen, Hilde. Het is beter dat je het weet. Ook om Beatrix. De Odessa heeft contact met me opgenomen. De Odessa is een geheime organisatie die zich bezighoudt met steun te verlenen aan voormalige SS'ers. Ze hebben mij in dat tijd ook geholpen met mijn baan en zo. Nu denken ze dat ik tijdens mijn gevangenschap iets aan de Russen heb verraden. En daar willen ze meer van weten.
Ik zal je dit nooit vergeven. Nooit. Je hebt je kind en dat ze me in een zaakje gehaald. wil precies weten wat er gebeurd is. Anders ga ik naar de politie.
Dat kun je niet doen, Hilde. Die mensen die mij bedreigen zijn nazi-sympathisanten. Ze hebben nog altijd veel macht. Eén woord over deze middag en ze zullen Beatrix... Kijk maar wat ze aan mij hebben gedaan.
Oft, je bent vuile schoft. Ik ga niet aan, blijf hem af.
Hilde, we moeten beslissen wat we gaan doen. Ik heb daar op weg naar huis over nagedacht.
Wat jij doet kan me niet schelen. Ik neem Beatrix mee. Jij doet me wat je zin in hebt. Ik laat me van je scheiden.
Mag ik u een raad geven, mevrouw Mühlhauser? Doe niets overhaast.
Wie bent u?
Alsjeblieft. Kurt Andrews, CIA.
CIA?
Ik wilde eens met u praten, Mühlhauser. Ik kreeg uw adres op uw kantoor. Toen uw dochtertje naar buiten kwam, liet ze de deur openstaan. Ik hoorde stemmen en ben binnengekomen. Het spijt me dat ik ongewild getuige was van deze situatie. U moet uw man niet te snel veroordelen, vrouw Mühlhauser. Een hoop vaderlandslievende Duitsers gingen bij de SS omdat ze geloofden dat ze vochten voor de overleving van hun land.
Vertel me toch niet dat hij niks wist van de concentratiekampen en de gaskamers. Ik ben kotsmisselijk van je. Als ik eraan denk dat je me had aangeraakt, dan... Ik woog van je.
U mag dan razend zijn op uw man. Maar u wilt toch niet het risico lopen dat er iets met uw kind gebeurd is, wel?
Nee.
En uiteindelijk is het toch haar veiligheid waarover wij ons zorgen moeten maken. Niet of uw man 100 jaar geleden lid was van de SS. Probeer u te beheersen, vrouw Mühlhauser, en ga uw dochtertje wat kalmeren. Ze leek me nogal overstuur net toen ze naar buiten kwam. Intussen praat ik even met uw man.
Beatrix!
Ik moet iets drinken. U ook?
Graag. Dank u. U zit in de rotzooi, hè? Uw nazi-vrienden hebben u doorzien en u kunt nergens heen. Ze zijn erachter gekomen dat u met de Russen hebt gebabbeld. En u bent bang dat ze een mooi ongeluk voor u in elkaar zullen zetten.
Ja.
Vertel eens, hoe verklaart u uw vrijlating uit Siberië? U beweert dat u aan de Russen bijzonderheden hebt gegeven over de gebeurtenissen in de bunker. En dat zij u daarom niet hebben opgehangen. En u zegt dat de mensen van Odessa daar nu pas achter zijn gekomen. Nu pas denken ze dat u hen hebt verraden.
Ik was geen oorlogsmisdadiger. En dat wisten ze. De Russen konden niets tegen mij inbrengen.
Behalve dat u lid was van de SS en op vertrouwelijke voet stond met Himmler. Daarvoor zijn dan minder belangrijke mensen opgehangen, Mühlhauser, hier in het Westen. Uw leven was dit niet waard. U hebt een overeenkomst gesloten en daar wordt u nu zelf de dupe van.
Ja, dat klopt. En ik wil met u ook een overeenkomst sluiten, Andrews. Maar eerst wil ik weten of u mij en mijn gezin kunt beschermen.
Ik kan u beschermen. Maar alleen als het me dat waard is.
Ik kan u niet alleen zeggen wat ik de Russen heb verteld. Maar ook wat ik ze niet heb verteld.
Ah.
En dat zal ik zeggen in ruil voor asiel in de Verenigde Staten en de bescherming van de CIA.
Vertelt u maar.
Nee, ik heb een troef in handen, Andrews. Die zal ik op tafel leggen als Hilde, Beatrix en ik veilig op het Amerikaanse consulaat zitten.
Goed. Roep uw vrouw en dochter. Mijn auto staat buiten.
Vriendelijk dat u mij wilt ontvangen, mevrouw Walter. Ik was u van plan om naar München te gaan?
Ja, vanmorgen, maar omdat u zei dat uw bezoek nogal belangrijk was, hebben we dat uitgesteld.
Dat stel ik zeer op prijs.
Mag ik u voorstellen aan Herr Max Steiner?
Steiner, hallo. Aangenaam.
Ik lees altijd uw artikelen, Herr Steiner. Er staan vaak dingen die ik eigenlijk had moeten weten.
Roken, Herr Holler.
U kent mijn zwak, graag. Zullen we die
aan? Zo. U bent een artikel over mijn vriend Siegmund aan het schrijven, niet?
Nou, dat word ik geacht te doen. Maar in feite ben ik op zoek naar hetzelfde als waar Siegmund naar zocht.
en wat hij mij probeerde te zeggen voordat hij stierf. Ik wil Janus vinden.
Vrouw Walter, hebt u hem toestemming gegeven om Siegmunds papieren door te nemen?
Ja, heer Steiner weet alles. En hij had iets heel belangrijks om bij te dragen.
Daar zou ik graag meer van weten. Ik hoop dat u vertrouwen in mij stelt, heer Steiner. Zou u het mij willen vertellen?
Zeker, zeker. Eind april 1945 was ik aangesloten bij de Hitlerjugend. En als zodanig was mij met mijn afdeling bevolen naar de bunker te komen voor een persoonlijke ontmoeting met de Führer. We hebben al lang zitten wachten. Ik stond vlakbij Feglein in de stoel. Hij was bij bewustzijn. Zijn ogen waren open. Een ogenblik keken we elkaar aan. En toen opende hij zijn bloedende lippen en zei rechtstreeks tegen mij: Janus, probeer Janus te vinden.
Probeer Janus te vinden. Goddank dat ik mijn Amerikaanse collega kon lozen. U weet het natuurlijk niet, maar de CIA onderzoekt ook de moord op Siegmund. Ze geloven dat het het werk van de Russen was, maar ze weten niet, en ik hoop dat ze daar nooit achter komen, dat hij te maken had met het zoeken naar Janus. Zij hebben dat opgegeven. Aanvankelijk was er veel activiteit toen ze voor het eerst hoorden van het kind, maar daar zijn ze mee gestopt.
Waarom zijn ze daarmee gestopt?
Omdat ze dachten dat de Russen de jongen hadden gevonden en hem hadden vermoord.
En u denkt van niet?
Nee, want volgens onze informatie zoeken ze nog steeds.
En daarom hebben ze Siegmund vermoord. Omdat hij in de buurt begon te komen. Maar ik vraag mij af, als ze dezelfde persoon zochten, waarom hebben ze hem dan niet door Siegmund laten vinden om dan tussen beiden te komen?
Ik heb geprobeerd dat punt te beantwoorden. Maar ik kan het niet. Behalve misschien dat zij het er niet op aan willen laten komen dat Siegmund de jongen vond en mij zou waarschuwen.
Ja, vergeet niet dat we nu op zoek zijn naar een volwassen man.
U hebt een lijst met namen, heer Steiner.
Hoe weet u dat?
Het is mijn taak dat te weten. Hoeveel mensen hebt u bezocht?
Otto Helm, Herbert Schmid en Jozef Franke. We gaan vanavond naar München om te proberen Ketel Feglein te spreken te krijgen.
Helm en Schmid zijn dood.
Ach, nee.
Het was de bedoeling dat hun dood een ongeluk zou lijken. En als zij niet op uw lijst hadden gestaan, zou niemand daaraan getwijfeld hebben. Maar ik deed dat wel. En beide mannen bleken vermoord te zijn.
God.
Dus het ziet eruit dat iemand anders in uw voetsporen treedt. Of anders staan deze mensen door de een van de ongelooflijke toeval op een andere lijst. Tot nu toe is er niets gebeurd met Jozef Franke.
Als er inderdaad niets met hem gebeurt, dan bestaat er zeker nog een andere lijst. Waarschijnlijk stond de naam van mijn nummer als eerste op. Dat Max die andere twee heeft bezocht, zou puur ongelooflijk toeval kunnen zijn, zoals u zei.
En als dat zo is, en er is iemand bezig om de mensen die in de bunker waren af te maken, dan zullen ze ook proberen om Mina aan mij te pakken te krijgen, omdat we met ze gepraat hebben.
Wat heeft Frank u verteld?
Dat Feglein werd doodgeschoten omdat hij de toekomst van Duitsland had verraden. Hij begreep de betekenis niet, maar ik wel. En dat leidde naar Günther Mühlhauser, de vertrouweling van Himmler. Feglein heeft hem over Janus verteld en ik veronderstel dat Mühlhauser het geheim aan de Russen heeft verraden.
Die dat bevestigd kregen door het lijkschouwingsrapport over Eva Braun.
Precies.
Maar als hij alleen maar geweten heeft van het bestaan van het kind, dan zouden ze daar niet veel aan hebben gehad.
Nee.
Hij moest ook weten waar het werd verborgen.
Ja.
En dat kan hij niet geweten hebben, omdat ze nog steeds zoeken. Ik wil u niet ontmoedigen, maar u zult Gretel Feglein niet te spreken krijgen.
Maar waarom niet? Ik heb nooit begrepen hoe het dat klooster is gelukt om u te trotseren, Herr Holler. En te weigeren om u of Siegmund met haar te laten praten.
U onderschat de macht van het Vaticaan. Gretel Feglein werd gedenazificeerd en ze werd vrijgesproken. Ze zocht een toevluchtsoord in dat klooster en ik weet het de meest betrouwbare bron dat het Vaticaan op zich heeft genomen om haar voor de rest van haar leven te beschermen. Elke inbreuk op de vrijplaats van Gretel Feglein in het klooster zou een ernstige diplomatieke breuk met de Rooms-Katholieke Kerk betekenen. Dus u zult haar nooit zo ver krijgen dat ze welke vraag dan ook zal beantwoorden. Wij hebben het geprobeerd, zoals u heel goed weet, vrouw Walter.
Ditmaal ga ik het proberen.
Thank you. was de wanhoop nabij, omdat het me tot nu toe nog niet was gelukt om in het klooster door te dringen en zo een ontmoeting te enceneren met Gretel Fegelein. Ze stond op onze kandidatenlijst en zonder haar uitschakeling geen geld. Het was uiteindelijk Maurice die met een bruikbaar plan naar voren kwam.
Ze moeten toch een priester hebben die de biechten hoort?
Ja, dat zal wel. Nou en?
Wij moeten er dus achter zien te komen wie dat is en dan zorgen wij voor een vervanging.
Dat is heel slim. Heel scherp gedacht. Er gebeurt iets met een vaste priester.
Mm-hmm.
En een vreemde gaat in zijn plaats.
Juist.
Hij vraagt naar Gretel Fegelein. En omdat hij priester is, zal ze komen. Maurice, je bent een genie.
Het was heel eenvoudig om achter het adres te komen van pater Grunwald. De priester met emeritaat die in het klooster de mannetjes de biecht afnam. Het was eveneens eenvoudig om hem te overmeesteren toen hij naar zijn oude auto liep achter zijn kosthuis in de Burgstrasse. Maurice ging achter hem aan en gaf hem een voorzichtige nekslag. Hij wankelde en viel zonder een kick te geven. Maurice parkeerde de auto naast het klooster. Ik liep er naartoe, drukte op de bel en na een ogenblik werd de deur geopend.
Ah, goedemorgen, heer Waarde. Komt u binnen, alstublieft.
Ik kom in de plaats van pater Grunwald. Hij heeft vanmorgen helaas een lelijk ongeluk gehad. Hij is op straat beroofd.
Wat afschuwelijk. Is hij gewond? De zusters zullen hier erg van schrikken.
Hij maakt het wel goed hoor. Hij is een beetje overstuur. Ik ben pater Rieterman. Er werd mij gevraagd of ik vanochtend de mis voor u wilde opdragen. U zult mij moeten wijzen waar de kapel is en de sacristie.
Ja, natuurlijk, pater.
Maar eerst wil ik even graag naar de spreekkamer, zuster. Ik heb een boodschap voor een van uw lekenzusters.
Oh, ja, gaat u maar mee. Dit is de spreekkamer. Wie wilt u spreken, pater?
Vrouw Fegelein. Het gaat om iemand van haar familie. Ik zal mijn papieren vast klaarleggen, zodat ik de zaak snel kan afhandelen en we niet te laat met een mis hoeven te beginnen.
Ik zal even vragen, pater.
Zo. Tot nu toe is alles goed gegaan. Ik voel dat ik vandaag succes zal hebben. Als ze dat quasi-officiële document bekijkt, heb ik ruimschoots gelegenheid om de pen tevoorschijn te halen en ben ik weg voor de Renana kraait. Vrouw Fegelein!
Ik ben de eerwaarde moeder Catharina. Zuster Aloysius vertelde me wat er met die arme vader Grunwald is gebeurd. Als ik het goed begrepen heb, is hij niet gewond.
Nee. Over een dag of twee is hij helemaal weer de oude.
En u bent vader Ritterman?
Hm.
En u gaat de mis voor ons opdragen. We zullen die allemaal opdragen voor vader Grunwald.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb naar vrouw Fegelein gevraagd. Ik heb een familiekwestie met haar te bespreken. Kan zij hierheen komen? Je waarde moeder is dus heel belangrijk.
Ik ben bang dat dat onmogelijk is, vader. Omdat er niemand met die naam hier is. Er is hier geen vrouw Fegelein. Spijt me, maar u bent verkeerd ingelicht.
Dat is dan heel vreemd. Ik kreeg een brief van een van mijn oud-parochianen. Zijn naam was Fegelein en hij vertelde me dat hij een nicht had die in uw klooster woonde. Wat een mysterie. Er zijn zeker nog andere kloosters in München, eerwaarde moeder.
Niet van onze orde. Als u met mij mee wilt gaan, dan zal ik u de sacristie en de kapel wijzen.
Graag. O, lieve hemel. Wat vergeetachtig van me. Ik heb de sleutels in mijn auto laten zitten. Excuseert u me, eerwaarde moeder, maar in deze tijd waarin alles wordt gestolen, ik ben zo terug. Verborgen wordt gehouden. We kunnen haar op geen enkele
helemaal niet te pakken krijgen. Hoe moeten we nou met het geld?
Ze kunnen dit als excuus uitgrijpen om niet te betalen, Stanis. Ik zal die ellendeling voor een betaal bellen. Ik zal hem zeggen dat zij niet in ons klooster is en daarmee uit. Ik heb een naar voorgevoel over dit zaakje. Ik denk dat het veel gecompliceerder is dan ze ons willen laten geloven. Bovendien, ik ben een priester geweest in het klooster. Ik heb daar mijn hoed moeten laten liggen.
Wat?
Ja, maar dat... Kon niet anders. Ze zullen mijn verschijning daar in verband brengen met zijn beroving en een samenhang zien met die vrouw Fregelein. Wie of wat zij ook is, die nonnen vormen een wacht. En ze weten nu dat er een poging is gedaan om mij te pakken te krijgen.
Dat ga je Paul toch niet vertellen? Laat je er zelf maar achter komen.
Laat Paul maar aan mij over. We gaan meteen opbellen. Ik zal voorstellen dat we doorgaan en het contract beëindigen met die man in boven.
Deze keer bent u te ver gegaan, Andrews. Ik zal eisen dat Mulhouser en zijn gezin aan ons worden overgedragen. U had absoluut niet het recht tot een dergelijke stap.
Het gebeurde allemaal zo vlug dat ik geen alternatief had. Ik dacht, ik breng maar eens een bezoek aan Mulhouser, terwijl u met vrouw Walter bezig was. Goed, ik had op u moeten wachten, maar dat heb ik nu eenmaal niet gedaan. En dat was eigenlijk maar goed ook.
Hoezo?
Hij was buiten zichzelf van angst en stond op het punt om voor deur te gaan. Hij vroeg om Amerikaanse bescherming, omdat hij er zeker van was dat zijn leven op het spel stond. En hij overtuigde mij. Dus heb ik het gezin naar ons consulaat gereden. Ik heb erg veel moeite gehad om zijn vrouw zover te krijgen. Hij is volkomen bereid met u te praten, maar hij blijft waar hij is.
U realiseert zich toch wel dat we de mannen hadden kunnen pakken die hem ontvoerd hebben als u de politie had gebeld. Nu zijn ze verdwenen. Neonazietuig dat bereid is een kind te ontvoeren en haar leven te bedreigen. Maar dat interesseert u niet, hè? We gaan naar het consulaat, nu onmiddellijk. En ik eis dat ik alleen met hem kan spreken. Ik hoop dat we iets te weten komen over die mensen, maar dankzij uw handelwijze betwijfel ik dat. Goed. Hebt u mij nu alle bijzonderheden gegeven over de mannen die u vanmiddag hebben vastgehouden? Ik wil dat u heel goed nadenkt.
Ik heb u alles verteld wat ik weet.
Ik wil de waarheid, Günther. Anders ga ik officieel om je uitlevering vragen op grond van een misdaad. En dan moeten ze je wel teruggeven.
Wat voor misdaad? Ik heb niets gedaan.
Oh, ik bedenk wel iets. Maak je daarover maar geen zorgen. Ga je mijn vragen beantwoorden? Naar waarheid, zoals je antwoord hebt gegeven op alles wat die Amerikaan je vroeg. Jij zult nooit in Amerika komen, behalve als ik je laat gaan. Andrews weet dat heel goed. En als ik je hieruit heb, zal ik je vrijlaten, zodat je nazi-vrienden gelegenheid zullen hebben om je te vinden.
Ik dacht dat u een man van eer was.
Dat ben ik ook, als het gewone mensen betreft. Maar niet mensen zoals jij, Günther. Jij behoort tot een bijzonder ras, weet je nog? De zwarte ridders van het Derde Rijk, van de concentratiekampen, de gaskamers en de executieterreinen. Ik heb een tijdje bij jouw soort gezeten. Ze braken mijn rechterbeen op 3 plaatsen en ik moest er nog proberen op te lopen. Het zou wel ironisch zijn, niet, als ze jou zouden doden. Iemand van hun eigen soort die hen heeft verraden. Wat heb je verraden, Günther? Waarom achtervolgen ze je nu, dat ik je zoveel jaren terug bent?
Als ik u alles vertel, belooft u mij dan naar Amerika te laten gaan?
Ja, de CIA mag je hebben. Ik zou niet willen dat er iets met je kleine dochtertje gebeurt. Of met je vrouw. Ik heb haar net gezien. Ze is een aardige verschijning. Begin bij het begin, Günther. Neem er alle tijd voor.
Ik werd gevangen genomen bij de Friedrichstraße brug over de Spree. We waren in Burgen en we hoopten door de Russische linie naar het noorden te ontsnappen. We hadden geen schijn van kans. Ik werd opgepikt en naar een ondervragingscentrum gebracht. Een Sovjet-kolonel had de leiding. Ik had geen papieren die ik kon laten zien. En hij beschuldigde mij ervan een SS-officier te zijn. En dat ik daarom zou worden doodgeschoten. Ik probeerde tijd te winnen. Ik vertelde hem wie ik was en dat ik in de bunker had gezeten. Ik vertelde hem alles wat ik wist van de zelfmoord van de Führer en van Eva Braun. En ik gaf hem de namen van de mensen die met ons in de bunker hadden gezeten. Ik zei hem dat Himmler probeerde een afzonderlijke vrede te sluiten met de westelijke geallieerden. Maar dat was niet voldoende. En ik wist dat ze van plan waren me op te hangen.
schade hoor, Günther.
Daarom sloot ik een overeenkomst met de kolonel. Ik zei hem wat Fegelein me had verteld ten behoeve van Himmler. Eva Braun had een kind van Hitler. Een jongen. 2 jaar. Ik vertelde hem waar het was. Als beloning stuurden ze me naar een werkkamp.
En waar was het kind?
Bij een pleegmoeder in München. Haar naam was Brandt. En Eva's zuster, Gretel Fegelein, had de regeling ervoor getroffen. Die vrouw Brandt dacht dat het een kind was van een hoge partijfunctionaris. Hij heette Frederik. Naar Frederik de Grote. Hitlers held.
En wat denk je dat ze met die informatie hebben gedaan?
Ik denk dat ze de jongen hebben vermoord. Ze wilden ieder spoor van hem uitwissen.
München werd bezet door de geallieerden.
Dat zal de KGB niet hebben tegengehouden.
Nee, dat zal zeker niet. En heb je ze niet misleid, Günther? Je hebt ze niet de naam en het adres gegeven van iemand anders, zodat ze het verkeerde kind zouden doden.
Had ik dat maar gedaan. Was ik maar zo handig geweest om een verhaaltje te verzinnen. Maar ik heb ze de waarheid verteld. Anders zou ik nu niet in leven zijn.
Ja, dat klinkt heel logisch. En dat heb je vandaag bekend aan de mensen van Odessa?
Ik heb ze niet verteld waar de jongen werd verborgen. Ik heb alleen toegegeven dat ik de Russen heb verteld dat hij bestond.
En toen hebben ze je vrijgelaten. Dat lijkt me moeilijk te geloven.
Nee. Ze konden Beatrix en mij niet vermoorden zonder een politiejacht te ontketenen. En dat wilden ze niet. Ik zou later wel gestraft worden. Misschien door middel van Beatrix. Er zou een ongeluk met haar kunnen gebeuren. En ik zou dat weten, maar nooit iets kunnen bewijzen. Daarom moeten mijn vrouw en kind naar de Verenigde Staten. U zou ons niet kunnen beschermen, Herr Holler. Zelfs als u zou willen.
Ja. Misschien heb je wel gelijk. Dus het mysterie van Janus is opgelost.
Ja. En laat u ons nu gaan?
De CIA mag je hebben, Günther. Denk er alleen aan dat je ze dezelfde leugens vertelt die je mij hebt verteld.
Hallo?
Kessler, met Paul in Genève, luister. Na je telefoontje heb ik contact opgenomen met mijn chef. Hij is nog een verborgen dat jullie die kloosterkwestie niet tot tevredenheid hebben uitgevoerd.
Ik heb je toch gezegd dat het zij er niet is? Hebben jullie geen fout gemaakt?
Wij maken geen fouten, dat moest je weten. Ze is daar. En ze is er meer dan 20 jaar nooit vandaan geweest. Ze is wel het belangrijkste doelwit, maar voorlopig moet je deze zaak laten rusten. Je zei dat jullie München wilden verlaten, niet?
Ja, naar Frankfurt en dan naar Bonn. De laatste naam op de lijst.
Juist. Je hebt toestemming van de chef dat eerst af te handelen. En deze keer geen fouten, Kessler. Deze man moet zo snel mogelijk geëlimineerd worden.
En de financiële afwikkeling?
Als deze opdracht slaagt, is de chef misschien bereid de mislukking in München door de vingers te zien. En krijg je de volledige betaling.
Afgesproken.
Verder wordt het contract tegen extra betaling uitgebreid met nog 2 namen. Heb je pen en papier bij de hand?
Vlug pen en papier. Ja, zeg het maar.
Mevrouw Mina Walter en Max Steiner.
Mina Walter en Max Steiner.
En doe het snel. Je hoeft niet te kieskeurig te zijn, alleen de resultaten tellen. Bel me dan op.
De weduwe van Walter?
Hmm.
En was die Steiner niet de journalist die bij hem was?
Ja, we hebben een contract voor allebei. En voor degene die al op de lijst stond. Het klooster moeten we laten voor wat het is.
Goddank. Hetzelfde geld?
Ja, hij wil dat het allemaal zo snel mogelijk gebeurt. Het kan niet schelen of het een ongeluk lijkt of niet.
Ja, maar daarmee valt het contract in de categorie grote risico's. Je had meer geld moeten vragen.
Doe toch niet zo absurdig. Dit zal snel en gemakkelijk gaan en dan houden wij ermee op. Haal de dienstregeling en de kaartjes voor de dag. En dan beslissen we waar we het eerst naartoe gaan.
Hallo.
Herr Holler, commissar Freiburg in München.
Ah, ja.
Wij hebben uw adres om direct contact met u op te nemen als er zich iets ongewoons voordoet in het klooster van de onbevlekte ontvangenis.
Ja, en heeft er zich iets voor gedaan?
Wel, de eerwaarde moeder heeft mij gemeld dat de priester die aan het klooster verbonden is, pater Grunwald, is neergeslagen en beroofd.
Ach zo. Hoe is hij aan toe?
Het schijnt mee te vallen. Hij ligt hier in het ziekenhuis voor herstel. Uh-huh. Maar er heeft zich nog iets anders voorgedaan. En dat heeft de argwaan opgewekt van de eerwaarde moeder.
Nou?
Pater Grunwald was door het gebeuren verhinderd de mis op te dragen. En in zijn plaats kwam er een andere priester, maar die is eenvoudig uit het klooster weggelopen. Zonder enig excuus. In de haast heeft hij zelfs zijn hoed achtergelaten.
Dat is inderdaad eigenaardig. Ik ken de reputatie van de eerwaarde moeder. Als zij het nodig heeft gevonden dit aan de politie te melden, dan is er iets grondig mis.
Dat was ook mijn idee.
Bedankt voor uw telefoontje, heer Freiburg.
Graag gedaan.
Luister, een ogenblik. Ik vind de zaak belangrijk genoeg om naar München te komen. Ik denk dat ik mijn assistent Karl Dietrich meeneem. Wilt u ervoor zorgen dat mijn kantoor bij u op het bureau in orde is?
Ik zal ervoor zorgen.
Fijn, dank u. Ja. Ah, Karl. Ga zitten.
Iets bijzonders?
Misschien. Jij bent volledig op de hoogte van de zaak Janus. Stop de dossiers in je tas. We gaan naar München.
Wanneer?
Probeer of er nog plaats in het vliegtuig is van vanavond. Tijdens de vlucht vertel ik je wel wat er aan de hand is.
Vreemd te bedenken dat het hier al wel eens begonnen.
Ja.
München, zo'n vrolijke stad.
Je praat als een toerist. Lucht hartig bij je, leeuwen, rozen en drinkliederen.
Ja, dat bedoel
ja,
ik.
Ja, wij uit Pruisen zijn allemaal militaristische bruten, maar de mensen uit Beieren en Oostenrijk, oh, zijn verrukkelijke wezens. Ja, en die ironie van het lot wil dat de nazi-partij hier in het zuiden is begonnen.
Ach, mevrouw is deskundige.
Ja, ja, ik denk wel dat ik een deskundige begin te worden. Dat is vreemd. Toen ik jong was, sprak niemand over de nazi's. Nou, het was nogal een schok voor me toen Sigmund mij vertelde hoe ze in werkelijkheid zijn geweest.
Ik denk dat we het allemaal wilden vergeten.
Uh-huh.
Als ik terugkijk, denk ik dat ik bewust heb geprobeerd om te verbergen dat ik Duitser ben. Weet je dat nog mijn vrouw, nog mijn kinderen één woord Duits spreken? Duits spreken we Frans of Engels? Uh-huh.
Waar is je gezin? Je hebt het nog nooit eerder over ze gehad.
Er was ook niet veel reden voor. Ze zijn mijn vrienden in Engeland gaan logeren. Ja, ik had eigenlijk moeten bellen, maar ik ben er nog niet toe gekomen.
Vertel me eens over je vrouw, Max.
Over Ellie. Nou, ze is Amerikaanse. We hebben elkaar ontmoet in Londen. Twee kinderen, een jongen en een meisje.
Is ze mooi?
Ze is inderdaad heel aantrekkelijk. Maar laten we alsjeblieft over iets anders praten.
Je moet je niet schuldig voelen.
Mina, ik hou van je. Mijn huwelijk is voorbij.
Ja,
nee, dat heb jij niet gedaan. Dat was al voorbij voor ik jou ontmoette. Daarom wil ik niet meer over mijn vrouw en mijn kinderen praten. Als ik me schuldig voel, dan is het jammer. Wil jij nog wat wijn?
Ja, graag. Je moet niet van mij houden, Max.
Nee? Maar waar zijn we dan als hemelsnaam elke nacht bezig?
Heel stil. Dat heeft er weinig mee te maken. Dat is heel iets anders.
Anders voor jou zou je bedoelen.
Doe stil nou. Het spijt me, Max. Ik wil je geen pijn doen. Ik heb je erg nodig en alles wat wij samen hebben is heel kostbaar voor me. Maar ik wil me niet mengen in jouw leven. Ik wil niet dat je er te intensief bij betrokken wordt.
Jij wilt mij er niet in betrekken. Vanaf het ogenblik dat we elkaar ontmoeten, zijn we er beide bij betrokken. Ik weet niet waar jij voor op de loop bent, maar het wordt tijd dat je ermee ophoudt. Je probeert twee mensen te zijn. De vrouw die haar bed met mij deelt en de vrouw van de held Sigmund Walter. Je bent zijn weduwe, lieveling. Hij is er niet meer. Je kunt niet slapen met zijn herinnering.
Dat is waarheid. maar ik verdien het.
Ja, dat doe je zeker. Jij hebt liefde nodig. Je hebt een man nodig die van je houdt. Maar je sluit je voor mij af zodra je uit bed bent gestapt. Ja. Luister, ik wil geen beslissingen forceren. Ik wil eerst die andere zaak regelen en pas daarna dit alles zeggen. Maar nu is het eenmaal gebeurd en kun je het net zo goed onder ogen zien. Ik hou van je. En ik wil weten of jij van mij houdt.
Dat kan ik niet zeggen. Ik weet het antwoord zelf niet eens.
Ach, is tenminste eerlijk om mee te beginnen. Daar zal ik tevreden mee moeten zijn voor dit moment. Ik beloof je dat ik er voorlopig niet meer over zal praten. Heb jij Holland nog gebeld?
Ja.
Dat we in Keizerschap logeren?
Ja, ja. Hij stond er op onze verblijfplaats te weten.
Dan blijf je bij je plan om morgen naar het klooster te gaan.
Ja, ja, hoe eerder het achter de rug is, hoe beter.
Ja, 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 dat is zo. Wil je nog koffie of zal ik om de rekening vragen?
De rekening.
Goed. Ja, om teleurstelling te voorkomen. Wil je mij straks nog op je kamer?
Dat weet je wel.
Nou, dit is de hoed die u heeft achtergelaten.
Mm-hmm. Ziet eruit als nieuw. We kunnen proberen na te gaan of die hier in de omgeving is gekocht, maar ik heb er niet veel vertrouwen in, commissaris.
Nee, maar mensen zijn er nog steeds mee bezig, maar tot nu toe zonder resultaat.
Mm-hmm. Pater Ritterman, hè?
Ja.
En u hebt natuurlijk bij alle katholieke parochies geïnformeerd of er een priester met die naam was.
Uiteraard. Er waren er twee, maar geen van beiden kwam overeen met de man die in het klooster is geweest. Er was ook nergens iets bekend over de aanslag op Pater Grunwald en dat men daarom een vervanger had gestuurd. En eigenlijk is dat qua tijd ook onmogelijk. Behalve als die zogenaamde priester verantwoordelijk was voor de aanslag.
Ja, ik zie hier in het rapport dat er een portemonnee en een horloge is gevonden die toebehoorde aan Pater Grunwald. Geen vingerafdrukken zeker?
Nee, niet. Alleen een hoop vlekken. Hij heeft waarschijnlijk handschoenen gedragen.
Heel professioneel voor een ordinaire straatrover. En natuurlijk heeft de priester niet gezien wie hem heeft neergeslagen.
Nee.
Commissaris, wilt u voor mij de eerwaarde moeder Catharina bellen? Ik wilde graag spreken.
Natuurlijk.
En accepteert u geen uitvlucht, het gaat hier om een misdrijf. Herr Dittig en ik gaan naar het ziekenhuis om te zien of Pater Grunwald al in staat is om ons te ontvangen. U hebt uw aanvaller niet gezien, Pater Grunwald, of iemand opgemerkt voor u werd neergeslagen?
Ik geloof het niet. Ik liep naar mijn auto om, zoals gewoonlijk, naar het klooster te gaan. Het eerste wat ik voelde was een harde klap. Van wat er daarna gebeurde, weet ik niets meer.
En er was niemand in de buurt voordat het gebeurde. Probeert u goed na te denken, pater.
Ik geloof dat er iemand uit een auto stapte. Ik weet het niet zeker.
Wat voor auto? Hebt u de kleur of het merk gezien?
Ja, dat heb ik. Ik ben geïnteresseerd in auto's.
Ja, wat was het voor een wagen?
Een Opel. Donkergroen.
En er stapte een man uit?
Ja. Ja, dat weet ik nu zeker.
En hoe zag hij eruit? Oud, jong, dik, mager. Was er iets dat u opviel?
Ik weet het niet. Ik heb niet goed op ze gelet. Ziet u alleen op de auto?
U zei ze. Waren er misschien twee mannen?
Ja. Eén op straat en één in de auto. Die in de auto kon ik niet zien. Ik heb ook niet zo op ze gelet, omdat ik haast had.
Ja, natuurlijk, ja. Maar u bent dus al erg van dienst geweest.
Dat hoop ik. Dit was een afschuwelijke ervaring. Waarom zou iemand mij willen beroven? Ik had alleen maar een paar marken en een oud horloge.
Ik denk niet dat ze u wilde beroven. Ik denk dat ze iemand in uw plaats in het klooster wilde zien te krijgen.
De diefstal was alleen maar op touw gezet om het ware motief te verbergen.
Waarom? Waren ze misschien op jacht naar de gouden en zilveren voorwerpen in de kapel? En hoe wisten ze dat ik altijd op donderdag naar het klooster ga?
Misschien hebt u ze het zelf al verteld, zonder dat u het zich realiseerde. Met wie hebt u die week gesproken? Heeft er iemand opgebeld of is er iemand bij u geweest?
Alleen een man die in het geloof onderricht wilde worden. Maar ik heb hem weggestuurd. Ik zei hem dat hij dan maar naar zijn eigen parochiepriester moest gaan. Ja,
ja. Krijgt u veel van dat soort verzoeken?
Nee, maar deze man zei dat de eerwaarde moeder hem dat had geadviseerd. U denkt toch niet dat hij het was?
Stelde hij vragen over het klooster?
Ja? Ja. Hij vroeg me wanneer ik daarheen ging.
Vertelt u me eens hoe hij eruit zag.
Hij had grijs haar van middelbare leeftijd. Ik mocht hem niet zo.
Geen uiterlijke kentekenen, een baard, snor of een bril?
Nee. Een tamelijk forse man en nogal lang.
Nee, het was niet de man die u vaak op straat gezien hebt toen hij uit de auto stapte.
Nee, die zou ik herkend hebben. De man die uitstapte was jong en blond.
Ik dank u. Pater Grunwald, tot ziens.
Ik denk dat ik goed nieuws heb, chef. De politie hier in München heeft alle goedkope pensions afgezocht naar die twee mannen waar Pater Grunwald over sprak.
En?
Een detective vond in een klein pension in het register twee namen van mannen die allebei zijn vertrokken op de dag van de aanslag op Pater Grunwald. De eigenares zei dat het aardige heren waren die zich nooit met andere gasten bemoeiden. Op die donderdag zijn ze omstreeks 4 uur vertrokken. Ze stonden ingeschreven als Kessler en Franconi. Zwitserse nationaliteit, met 2 adressen in Genève.
Kessler en Franconi.
Ik ben er later naartoe gegaan met een compositiedeskundige. En aan de hand van die compositie zijn er deze 2 portretten uitgekomen.
Zo, dat moeten ze dus zijn. En degene die dat kan bevestigen is Pater Grunwald. Mag ik de afdeling van dokter Hessel, waar Pater Grunwald wordt verpleegd? Dank u. Misschien krijgen we ons eerste werkelijke houvast, Karl.
Mm-hmm.
Ja, dokter, met Holler. Ik had uw toestemming vanmorgen te mogen spreken met Pater Grunwald. Er hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het dringend wenselijk maken dat ik nog een kort gesprek met hem wil hebben. Ja? Ja. Dat spijt me. Natuurlijk. Dank u, dokter. Ongeveer 2 uur geleden heeft hij een hartaanval gehad. Ze hebben alles geprobeerd, maar helaas. Hij is overleden.
Spijtig voor ons. Maar vooral voor die arme Pater Grunwald. Hij was onze beste getuige.
Nu is de enige die hem nog kan identificeren de eerwaarde moeder Katharina.
Misschien zelfs wel een betere getuige.
Daar ben ik nog niet zo zeker van. Maar zo krijg ik tenminste de kans haar te spreken te krijgen en om haar een paar vragen te stellen. Laten we de zaken nog eens een keer onder de loep nemen, Karl. Allereerst Herbert Schmidt en Otto Helm. Haal hun dossiers uit je tas. Jij leest en ik luister.
Herbert Schmidt, oppasser van Adolf Hitler. 2 mannen brachten hem een bezoek. Zij deden zich voor als Duitse legerofficieren. Mm-hmm. Eén was zwaar gebouwd, de andere jong met blond haar.
Juist, 2 mannen. Nu Otto Helm.
Stammdatenführer Otto Helm. Gedood tijdens een brand waarbij ook zijn dochter is omgekomen. Mm-hmm. Voor de brand is er een man gezien die enkele keren in de buurt van Helms huis heeft gewandeld met een hond. Dat is door 3 afzonderlijke mensen bevestigd. Signalement. Jong, blond, middelgroot.
Dat komt overeen met de omschrijving van de beide heren op de compositiefoto's. In Berchtesgaden hebben ze zich uitgegeven voor Duitsers. En hier in München hebben ze zich laten inschrijven als Zwitsers. Het beeld begint vorm te krijgen, Karl. Zie jij het ook?
Ik zie vooral dat het klooster een belangrijk punt is in het totaal. Ze zijn erachter gekomen wie en wat Pater Grunwald was. En die zwaargebouwde man heeft zijn plaats ingenomen om het klooster binnen te komen.
Juist. En er is een vitale relatie tussen de mannen die de twee overlevenden van de bunker hebben gedood en de bedrieger die uit het klooster is weggelopen.
En die relatie leidt zonder meer naar Gretel Fegelein.
Ja, de mannen die Helm en Schmid hebben vermoord, hebben ook geprobeerd Gretel Fegelein, de zuster van Eva Braun, te pakken te nemen.
Dat is mislukt. Maar ze zullen ongetwijfeld nog meer mensen op hun lijst hebben staan.
Max Steiner en Nina Walter. Hotel Keizershof met de politie. Verbind mij onmiddellijk door met Herr Max Steiner. Kamer 48. Luister, Steiner, je spreekt met Holler. Ik ben in München, ik heb geen tijd om je alles uit te leggen, maar ik wil niet dat vrouw Walter naar het klooster gaat. Wat? Is ze er al heen?